Floris van Kanstein maakte een unieke bedevaart naar Tibet en schreef er een boekje over. Traveling with the Master. Pilgrimage into the Heartland of the Yungdrung Beun Tradition. Voor die pelgrimage was hij uitgenodigd door de belangrijkste beunleraar van dit moment, Yongzin Lopon Tenzin Lamdak. Beun is de oorspronkelijke religie van Tibet en heeft grote invloed gehad op het ontstaan van het Tibetaans boeddhisme. In de afgelopen 1000 jaar hebben beun en boeddhisme elkaar beïnvloed en daaruit zijn talloze meditatietechnieken ontstaan. Tegenwoordig is ongeveer 10% van de Tibetanen aanhanger van beun. Om te beginnen vertelt Van Kanstein wie Lopon Tenzin Namtak precies is.
Lopon Tenzin Namdak is mijn spirituele leraar. Hij is niet alleen de spirituele leraar van mij, maar van een hele grote groep van beoefenaars. Omdat hij de meest vooraanstaande leraar is van de Bun-traditie. Een van de 5 spirituele tradities van Tibet. Hij is een man van nu 87, maar die al op heel jonge leeftijd heel intensief het spirituele pad bestudeerd heeft. Intensief als beoefend heeft door intensief te mediteren. Waardoor hij al op een hele jonge leeftijd, ik geloof 27... de leraar werd, de hoofdleraar van het belangrijkste klooster van de Bun-traditie, Menri, in Centraal Tibet. Door die rol en door alles wat hij heeft gedaan voor de Bun-traditie in een hele precaire periode, namelijk van de culturele revolutie, is hij een soort levende legende en de belangrijkste leraar in onze traditie.
Hoe ben jij eigenlijk met hem in contact gekomen?
Ja, ik had van zijn bestaan gehoord van Namkhai Norbu Rinpoche, een boeddhistische leraar die Dzogchen onderwijst. En op een gegeven moment hoorde ik van een vriend van mij, John Reynolds, dat de Lopen in, zo noemen we hem, in Europa reisde en dat hij Engeland en Oostenrijk aandeed. En toen ben ik de dag daarna meteen in de telefoon geklommen, want ik voelde een hele duidelijke interesse en behoefte dat ik deze man moest ontmoeten. Dat hij wat te vertellen had. Als je het ietsje mooier verhaal wil horen, dan was het echt dat de haren rechtop gingen staan. Zo diep was die interesse van, hier is iemand die ik moet ontmoeten. Ik ken hem 25 jaar, volg al heel lang lessen bij hem en heb me eigenlijk nooit 1 minuut verveeld. Ieder woord van hem heeft mij op de een of andere manier kunnen helpen om verder te gaan op het spirituele pad. Hij is zowel mijn leraar als een vriend, een hele goede vriend geworden. Hij is heel bescheiden, heeft een heel goed gevoel of intuïtie wat er in mensen omgaat. En in mijn boek zeg ik daar ook wel wat over. Wat me is opgevallen is dat wie er ook bij hem binnen gaat, en dat zijn echt heel erg veel verschillende soorten mensen, dat hoeven niet per se ook beoefenaars van meditatie te zijn, die komen eigenlijk altijd naar buiten met een glimlach op hun gezicht. Ze zijn net ietsje gelukkiger. Als je dan wat langer contact met hem hebt, dan ga je ontdekken dat hij ook een hele diepe schat aan kennis heeft. Kennis en ervaring over het spirituele pad. Maar ook over hoe dat is belegd in de traditie. Die traditie en die kennis is heel breed. Die gaat ook over wereldse onderwerpen als diverse systemen van astrologie, een medisch systeem, yoga.
Je bent met hem op pelgrimage gegaan naar de oorsprong van de Bun-traditie in Tibet. Hoe is dat zo gekomen?
Ja, ikzelf en een vriend van me uit Duitsland werden uitgenodigd om de Lopen en zijn opvolger, de abt Tenpa Yungdrung, om te vergezellen naar Tibet. Ik denk dat het komt omdat de lange wederzijds loyale relatie die we hebben. Dus ik zag het zelf eigenlijk als een heel groot cadeau en heb toen ook alles opzij gezet om die kans waar te kunnen maken.
En wanneer was dat precies?
Dat was in mei, juni 2007. Het is in feite een pelgrimage. Voor hem was het iets anders. Hij wilde 2 dingen uit de historie van onze traditie wilde die onderzoeken, hoe die zaten. Hij begreep dat het voor mij een pelgrimage kon zijn. En een pelgrimage is 1 van de vormen van beoefening. En hij wilde denk ik ook al gewoon heel graag laten zien al datgene waar hij me over verteld had, al die jaren.
En weet je ook wat de Lopong zelf wilde onderzoeken?
Er is sprake van een vallei in Tibet met een bergheuvel waarin gesproken wordt over veel grotten, waarin in de 7e eeuw een drietal yogis bij elkaar zaten en hun kennis uitdeelden. En zij hadden gehoord van een andere yogi, een andere leraar, die in een andere grot zat bij het meer, dat wordt het Hemelse Meer, Sky Lake genoemd, een gigantisch meer waar ook een grot is. En ze hebben die andere yogi uitgenodigd en zijn daar een tijd verbleven. Nou, in sommige geschiedenisboeken wordt dat beschreven als helemaal in West-Tibet, dicht bij Kailash. Maar mijn leraar had het idee dat het meer in Centraal-Tibet, Tang, in de provincie Tang was. En dat heeft hij onderzocht. En daar zijn we dus naartoe gegaan. We zijn zowel gegaan naar de grot bij het Hemelse Meer als naar Munkar Chaktang. Dat betekent de nauwe doorgang bij het kasteel van de Mun. En de Mun was een volk uit die tijd. Dus het was een nauwe doorgang bij een rivier, moet ik erbij zeggen. Ja, we zijn daar naartoe gegaan. En die vallei, die bestaat eigenlijk uit twee delen. Ik heb er zelf maar één deel van gezien. En hij heeft zelf ook nog een ander deel bezocht. Dat was omdat we weinig tijd hadden. Maar in de eerste plaats is het zo, je kunt die grotten nog terugvinden, hoewel ze heel slecht begaanbaar zijn, omdat de rotsen heel sterk zijn afgebrokkeld. Tweede is dat er in die buurt, ook of daar ter plekke, ook nog de ruïnes zijn van oude gebouwen uit die tijd die duiden op leven en op een zekere mate van cultuur, zou je ook kunnen zeggen. Vaste bewoning zonder nomadisch bestaan. En waarvan de architectuur er ook op duidt dat het zo rond de 7e eeuw moet zijn geweest. Nou, dat konden we zelf op dat moment niet verifiëren. Maar mijn leraar had op dat moment die overtuiging. Kijk, vanuit de traditie wordt dit nu gezien, dat mijn leraar heeft die pelgrimsplek geopend. Hij was gesloten. We wisten niet waar we naartoe moesten gaan. Hij heeft hem geopend. Zij heeft ook een reisbeschrijving gemaakt intussen daarvan. Een heleboel mensen gaan er naartoe. Nou, een daarvan is een westerse archeoloog, etnoloog John Beletsa. En die doet heel veel onderzoek en die heeft naar die ruïnes ook onderzoek gedaan. En die heeft eigenlijk ook het verhaal wel bevestigd van de Lopen.
Dat betekent dus dat er eigenlijk in de Bun-traditie een plek bij is gekomen voor pelgrimage. Maar wat is het verhaal rond deze plek? Waarom is het zo belangrijk om hier naartoe te gaan?
Ja, er zijn verschillende perioden geweest in het bestaan van de Bun-traditie. En dat bestaan is verschrikkelijk lang. Dus het is ook logisch dat er perioden zijn waarin de toekomst van zo'n traditie onzeker is. Omdat de tijden, de politieke tijden en anderszins niet goed ondersteunend zijn. Nou, het verhaal wat ik net vertel over die vier yogis die samen waren, dat speelde precies in zo'n tijd, in de 7e eeuw in Tibet. Niet alleen wisselden zij hun kennis uit, maar wat ze uiteindelijk ook hebben gedaan is een aantal van de teksten van de Bun-traditie verbergen. En die zijn later in de 10e en 11e eeuw opnieuw opgegraven, gevonden. En vormen nu onderdeel van het corpus van literatuur, van de traditie. En dat waren hele grote yogis.
Dat is eigenlijk een reden voor de lopende om daar naartoe te gaan en dat te onderzoeken?
Ik denk dat je wel kan zeggen, er waren natuurlijk meer redenen. Dit gaf hij als de reden. Ja. Maar hij wilde ook gelegenheid geven aan de beoefenaars in Tibet om hem te ontmoeten. En wat weinig mensen weten is dat er waarschijnlijk, het is moeilijk precies te tellen, maar zo'n miljoen mensen zijn die zeggen dat ze tot de Bun-traditie behoren in Tibet. Ja. En voor hen is hij naast de abt van het Menri-klooster de belangrijkste leraar. In feite een soort levende legende.
Ja. Wanneer was de Lopen voor het laatst in Tibet geweest?
Hij is sinds zijn vlucht in 1960 is hij nu drie keer terug geweest. De eerste keer was in 1986. En de tweede keer moet ik je het antwoord schuldig blijven. En de derde keer was dus 2007.
En was dit voor jou de eerste keer dat je in Tibet was?
Ja, was voor mij de eerste keer.
Wat trof je eraan?
De omstandigheden waarin wij reisden waren natuurlijk heel bijzonder. Met de Lopen en daardoor regelmatig erg veel andere grote lama's uit Tibet die kwamen om van hem advies te krijgen. En misschien wel de mooiste plekken die er in Tibet te vinden zijn. Dus dat was eigenlijk een heel positieve ervaring was dat.
Jullie werden warm onthaald.
Ja, als wij aankwamen dan waren er altijd al honderden mensen. En die stonden soms al uren te wachten buiten hun dorp en buiten hun klooster. Dat is een oud Tibetaans gebruik. Dat is om iemand die naar je toe komt, als je die wil verwelkomen, dan ga je hem eigenlijk tegemoet om hem het laatste stuk te begeleiden. Nou, dat gebeurde ook heel uitgebreid en met een picknick en dan naar, zeg maar, naar het dorp begeleid te worden en dan naar het klooster en daar zetel te nemen, goed rondgeleid te worden. Ik zat nog na te denken over je eerdere vraag. Wat trof je aan in Tibet? Dit was voor deze mensen op dat moment ook een heel gelukkig moment, omdat ze de lopen mochten ontmoeten. Moet je vergelijken, is zoiets als een katholiek die de paus zijn hand mag komen schudden. Maar het was wel uitzonderlijk, want ik zag toch ook dat in Tibet een heel groot deel van de bevolking heel arm is. Er is een economische ontwikkeling in China en die heeft ook Tibet bereikt. Maar dat is een bescheiden bovenlaag van mensen die daarvan kunnen genieten. Je ziet ook op sommige plekken zie je dat de spirituele traditie dat die heel intensief beleefd wordt en beoefend wordt. Maar het kost erg veel moeite. Heel anders dan in India en Nepal. En ik denk ook in Europa, hè, waar boeddhisme en bun een nieuwe grond hebben gevonden.
Kun je een idee geven over de staat van de bun-traditie na de culturele revolutie?
Ja, in de eerste plaats Lopen en een aantal andere lama's. Die zijn in 1960 uit Tibet vertrokken, Tibet ontvlucht. Die zijn na een aantal jaren zijn ze begonnen om een nieuwe generatie van lama's op te leiden. En ook te proberen om hun traditie in de volle breedte en diepte over te dragen. Nou, dat is een tijd geweest van hele grote onzekerheid. Toen ik de lopen leerde kennen, waren er op de aardbol 5 plekken bekend waar, en dat was allemaal in Tibet, waar een volledige versie van de bungeschriften, de kanonieke werken, bewaard blijven. Er waren dus maar 5 volumes daarvan.
Het is de Majur?
De Majur is de moeder tantra. En dat is 1 van die kanonieke werken. Nou, je kunt het op een heleboel verschillende manieren indelen, maar eentje daarvan is Sutra, het pad van disciplinering, zo je wil, is dat. Tantra, een pad van transformatie. En Dzogchen, een pad van zelfbevrijding. En daar zijn vele geschriften over. In 1 indeling is het 182 geschriften. En dat zijn de oorspronkelijke teksten van de bun. Nou, daar waren dus nog maar 5 exemplaren te vinden binnen Tibet. En dat is nu totaal anders. Want wat is er in de tussentijd gebeurd? Er zijn veel jongere mensen zijn opgeleid. Die hebben een diepe belangstelling. En toen binnen China en Tibet de regels iets werden verlicht, toen waren er ook weer veel mogelijkheden om kloosters herop te bouwen, om geschriften opnieuw te drukken. Dus je kunt nu zeggen dat zowel buiten Tibet, met name in Nepal en in India, dat daar hele levendige gemeenschappen zijn waar de traditie zowel beleefd, beoefend en in zijn gehele breedte wordt overgedragen en bestudeerd. Dat die ook te vinden zijn op iets kleinere schaal in Tibet. En intussen is het zo dat ook in andere landen, onder andere in het Westen, veel belangstelling is.
Je zegt van vooral in Nepal en India zijn levendige kloosters en universiteiten zijn daar ontstaan. Wat is de rol van de lopen in dit geheel geweest? Want volgens mij heeft hij een cruciale rol binnen de opleving van de bun gespeeld, hè?
Ja, absoluut cruciaal. Want er is een periode geweest dat de traditie alleen beoefend kon worden buiten Tibet. En daartoe heeft de lopen 2 kloosters opgericht. 1 het Nieuwe Menri in India en 2 Trita Norbuce in Nepal. Want er zijn al intussen meerdere generaties van mensen zijn daar opgeleid. Dat zijn nu lama's van de traditie. En een heleboel daarvan zijn teruggegaan naar Tibet. naar hun thuisland, of een thuisvallei, of waar ze dan precies vandaan kwamen. En die hebben daar de oude kloosters opnieuw opgebouwd. Die zijn weer opleidingen zijn die gestart. Soms zijn er ook meditatiescholen opnieuw gestart. Dus ja, het leeft in Tibet. Vaak op iets kleinere schaal. Het is nu zo dat binnen de traditie worden die twee kloosters in India en Nepal, dat zijn de belangrijkste, noem het maar, kloosteruniversiteiten van de hele traditie. Mag ik iets meer vertellen over Menri? Menri is in onze traditie het belangrijkste klooster. En zoals veel mensen denk ik weten, of misschien niet weten, was in het oude Tibet religie en politiek met elkaar vermengd. En dat had er ook toe geleid dat ik een soort beeld had dat Menri misschien een soort machtig politiek instituut ook zou zijn geweest. Nou, dat is niet het geval. En dat is ook, dat merk je ook meteen als je daar aankomt. Hoewel het in centraal Tibet ligt, ligt het zeer hoog en afgelegen. Het ligt op 4800 meter. Je moest een middag te paard reizen. Je kon er niet zomaar met de auto naartoe om er te komen. En was echt een plaats voor intensieve meditatie en intensieve studie. En dat straalde het ook helemaal uit. Nou, dat is heropgericht. Toen ik er was, waren er op dat moment 13 monniken. Nou, in de hoogtijdagen waren er 400 monniken in Menri Klooster. Nou heb ik wel gehoord dat sindsdien de vergunningen wat uitgebreid zijn. Dus er mogen nu meer mensen verblijven. Ik geloof dat er nu 30 monniken verblijven. En ook daar is een leerling van de lopen over wie het hebben, is daar de hoofdleraar geworden. En het gaat daar goed.
Hoe was het voor jou om daar te zijn?
Ja, het was een fantastische ervaring, was dat. Het was voor mij echt ook een ervaring dat het maken van zo'n reis is echt ook een spirituele beoefening, waarbij je een heleboel nieuwe dingen ziet, maar ondertussen door de connectie die het heeft met je spirituele beoefening om ook innerlijke ontdekkingen te doen. De belangrijkste beoefening voor ons, dat is het verblijven in de natuurlijke staat. Een woord wat ik nu bedenk, wat niet zo in de teksten staat, wat je zou kunnen gebruiken voor de natuurlijke staat, is totale harmonie, wat er ook gebeurt. Wij zeggen, iedereen, alles wat bewustzijn heeft, dat heeft ook de natuur van bewustzijn. En die natuur van bewustzijn, die draag je dus altijd met je mee, ook als je thuis bent. En in die zin hoef je helemaal niet op pelgrimstocht te gaan. Die oefening kun je overal altijd beoefenen. Maar op de een of andere manier is het zo dat door de plekken te bezoeken waar andere beoefenaars heel intensief die beoefening hebben gedaan en ook diepe realisatie daarvan hebben gekregen, door op die plek te zijn en door de connectie te maken met het verhaal van de beoefening van die mensen, dat het makkelijker wordt om ook je ervaring van de natuurlijke staat die er altijd al is, te krijgen en te continueren en te realiseren. Dat is denk ik het belangrijkste voor mij wat ik over heb gehouden aan deze pelgrimage.
U hoorde Menno Bijleveld in gesprek met Florence van Kanstein.